Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dag lieve luistervinkies, welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 110. Ja, 110. Ja, inderdaad, 110. We blikken terug op afgelopen week aan de hand van onze Demony, No's en Jesse. Wat een week was het weer.
Zo.
Maar eerst even een leuk bericht.
Een leuk bericht van Lopke. Lieve Nidia en Marilotte, vorige week waren jullie bij ons in het theater voor een fantastische feministische avond. We hebben toen overlegd... Lopke werkt in het theater, dat even duidelijk is.
Ja.
We hebben toen overlegd over het gebruik van onze gong, die omroept dat de voorstelling bijna begint, maar heel traditioneel begint met dames en heren. We hebben er toen voor gekozen niet te gongen en zelf om te roepen. Met mijn werkgroep Diversiteit en Inclusie hebben we de gong al vaker aangekaart en vonden we nog niet genoeg draagvlak om het aan te passen. Dankzij jullie hebben we het gesprek opnieuw geopend en is dit in een stroomversnelling gekomen. We mogen nu een nieuw voorstel doen voor de gong en het daadwerkelijk laten aanpassen. Deze persoonlijke Damn Honey Yes wilde ik toch even met jullie delen.
Hoe leuk!
Ja,
oh,
klein succes.
Ja, dat vind ik wel.
En ik vind het dan toch wel grappig ergens dat wij dan nu de rol van de artiest hebben. Ja, en dat je dan toch iets meer gewicht in de weegschaal kan leggen, blijkbaar. Terwijl Lopke dit al lang had aangekaart en al lang daar dus mee bezig was. Maar als jij dan als artiest zegt van nee, dat vinden we niet prettig. Ja. Dan is er toch weer meer
draagvlak. De artiest wil het niet. En als de artiest er niet op zit te wachten, dan moet het wel aangepast worden. Maar ik vond het echt leuk, want Lopke stond opeens in onze deuropening met... hoi, ja, we hebben dus een gong en die is best wel...
Ja.
En dat willen jullie denk ik niet. En toen zeiden wij, nee, dat willen we inderdaad niet.
En ik denk dus dat het misschien wel vaker gebeurt, hoor. Dat er zo'n gong klinkt. Maar dat weten wij gewoon helemaal niet. Want dat gaat natuurlijk allemaal buiten ons om. Dat wordt gewoon aangezet. En zij kwam het dus echt even vragen. En ze had er ook echt zo van tevoren goed over nagedacht. Ik vond het zo prettig daar.
Ik ook.
Het was een fantastische ervaring.
Het was een fantastische ervaring. Ik ben trouwens dan wel benieuwd als het vaker klinkt. Ja, ik heb het gevoel dat als het vaker klinkt, dat we dan wel
berichtjes
hadden gekregen.
Ja, kan, ja. Maar ja, laten we wel wezen. Weet je hoeveel toiletten er ook? Die zijn ook echt niet neutraal als we in al die theaters
nee,
komen.
Nee, 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 absoluut niet.
En daar hebben we ook geen berichtjes over gehad.
Nee.
Dus je weet het gewoon niet.
Nee, nee, dat klopt. Ja, bij zo'n gong denk ik dan toch, dat is toch een beetje een noviteit. Aan de wc's zijn we tegenwoordig wel, of zijn we wel gewend, dat die tweedeling daar is of zo. Dat je soort van denkt, ja, die tweedeling.
Daar gaan we weer. Zo.
Ja, ja, maar bij zo'n gong denk je, oh, dat is wel weer... Ja, weet niet.
Misschien, nou, ik weet het niet.
Ik ben wel benieuwd, mochten er mensen zijn en anderen die in theater zijn geweest en denken, hé, ik heb zo'n bericht gehoord, laat even weten.
Ja. Ja. Gaan deze artiesten
gaan dan
verhaal
even
halen.
Ja, precies.
Kijken of het werkt.
Oké, okay, nou ja, tijd om ons weer in de afgrond te storten. Echt zin in. Nidia, de Damn Honey No's van deze week.
Ja, nou, we nemen op woensdag, de 23e. Dus wie weet wat er nog gebeurt.
Gaat gebeuren.
De komende dagen. Maar we hebben wel het een en ander natuurlijk van de afgelopen dagen. Laat ik beginnen met de demonstratie in Staphorst door Kick-Out Zwarte Piet. Die zou plaatsvinden op 19 november, afgelopen zaterdag. Maar ja, dat mocht niet, ondanks dat we een ontzettend hard demonstratierecht in Nederland hebben, waar iedereen altijd erg van onder de indruk is, of altijd erg is van, nou, dat is belangrijk, dat hebben we, daar moet je altijd maar, weet je wel, de anti-abortus mensen, die mogen daar staan, ja. Want het is nou eenmaal het recht, en dat is heel vervelend dat je dat niet wil, maar het is het recht, er wordt gewoon heel erg veel waarde aan gegeven.
Ja, het is een fundamenteel recht. Precies. Om gewoon je te kunnen uitspreken tegen iets waar je het niet mee eens bent.
Precies. Nou, Kick-out Zwarte Piet had echt ver van tevoren aangekondigd. Wij komen naar Staphorst. Daar is een Sinterklaas-intocht. Nog altijd met Zwarte Pieten. Ondanks dat we echt al jarenlang het hierover hebben. Ik ga toch ook nog maar een keer zeggen voor de mensen die dat niet helemaal weten. Geluid tegen Zwarte Piet is niet iets van de afgelopen jaren. Dat is een jarenlang verhaal van actievoeren met de actiegroep in de jaren 90. Zwarte Piet is zwart verdriet. Daar hebben we een aflevering over gemaakt met actievoerder Lulu Helder. Die kan je ook terugluisteren. Er was al een keer Gerda Havertong, die in Sesamstraat notabene 1987 zich hier al over heeft uitgesproken. En de Groene Amsterdammer heeft een artikel in 1927 gepubliceerd al, waarin een kritisch geluid stond. Dus het is niet iets van de afgelopen jaren. Nou ja, voor de mensen die dat niet wisten, dan zeg ik het nu toch maar nog een keer. Nou, er zou dus een tegendemo komen. En op het allerlaatste moment heeft de burgemeester van Staphorst toen gezegd, het kan niet doorgaan, want de veiligheid kan niet gegarandeerd worden. En hier is het al goed om te zeggen, dan, ja, welke veiligheid, weet je wel? Wie is waar nou precies welke partij? En laat ik dat ook dan nog maar een keer heel duidelijk zeggen. Kick-out Zwarte Piet is een vreedzaam collectief. Het is altijd vreedzaam geweest. En op een of andere manier, nou niet op een of andere manier, het is gewoon racisme. Wordt elke keer het beeld geschetst, ook in de media, dat Kick-out Zwarte Piet degene is die
Herrie schopt.
Uitlokt, ja. Herrie schopt, die ervoor zorgt dat er conflict ontstaat. Dat is niet waar. En ook als het dus gaat over dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dan hebben we het er dus niet over dat dat niet gegarandeerd kan worden, omdat Kick-out Zwarte Piet daarvoor zou zorgen. Nee, dat komt omdat er een meute aan mensen stond, waarvan een deel ook in blackface, met brandende fakkels, die stonden klaar met olie, stonden klaar met eieren. Noem het allemaal maar op, de meest heftige shit, om de demonstranten van Kick-out Zwarte Piet aan te vallen.
En die mensen, de demonstranten van Kick-out Zwarte Piet, waren dus al onderweg, want het werd op het allerlaatste moment werd het afgezegd. Dus ja. Deze mensen wisten in principe dus niet dat het afgezegd was. En dan kom je daar dus en dan zijn de toegangswegen naar Staphorst zijn dan allemaal geblokkeerd door boze mensen, waarvan een deel in blackface. En
terreurplegers, zo noemde Sylvana Simons. Hè?
Dat lijkt me
het goede woord ervoor.
En dan is het dus zo, oké, als jij als burgemeester inziet dat je niet de veiligheid kan garanderen, moet je in ieder geval ook zorgen dat de mensen die al onderweg zijn en deze boodschap niet meekrijgen, dus veilig zijn. Ja. En alsnog waren ze niet veilig.
Nee. Want er was die georganiseerde groep terreurplegers, laat ik ze dan eens ook zo noemen, die stond dus klaar. En de politie en de ME, die stond erbij en die keek ernaar.
Ja.
Dus er is met vuurwerk gegooid, met olie gegooid, met eieren gegooid, ook in auto's. Aangestoken fakkels, lek gestoken banden. Er zijn spullen gestolen. Er zijn demonstranten uit hun auto getrokken. Er is bewust ingereden op de bus met waar demonstranten in zaten. Er is een banner gestolen van de Kick-out Zwarte Piet demonstranten, die in de fik is gestoken. Heel ontzettend heftige shit is daar gebeurd. En de politie, nogmaals, heeft dat toegestaan. En ze hebben daar achteraf over gezegd van, ja, we hebben niet ingegrepen om meer escalatie te voorkomen. Zo'n soort zin heb ik ergens voorbij zien
niet,
komen.
We hebben het laten escaleren om te zorgen dat
verdere escalatie te voorkomen. Nou,
sorry, maar
je
dan
weet toch niet wat je leest.
Mijn klomp is gebroken.
Ja.
Maar het is, ik kan gewoon niet zo goed bij dat gevoel van soort van Die, hoe noem je ze nou? Tuig? Nee, Rels.
Terreur.
Terreurplegers. Dat die dan dus zo het gevoel hebben dat dit hun recht is om te doen.
Maar dat is dus ook gewoon elke keer weer. Want Savannah Simons heeft dus in de Tweede Kamer een pleidooi gehouden. En zij zegt ook daar van het is een opeenstapeling. 2011 Dordrecht, 2014 Gouda, 2016 Rotterdam Maassluis, 2017 Dokkum. Dat is de hashtag blokkeervriese situatie geweest. Ontzettend gevaarlijke situatie ook. Ja. Hè? 2018 Eindhoven, Den Haag, Groningen en andere. 2019 Den Haag, 2020 Maastricht, 2021 Volendam, 2022 Staphorst. Als terreurpleger, je ziet dit allemaal gebeuren. En je wordt dus ook gewoon wederom gewoon weer geholpen door de politie eigenlijk. Doordat zij gewoon toestaan en niks doen. Ja, je gaat vanzelf denken dat dat gewoon toegestaan is. En dat je dat gewoon lekker gewoon los kan gaan op deze mensen. Want blijkbaar kan het dus ook. Want er is ook niemand aangehouden.
Ik vind het gewoon zo triest telkens weer dat contrast tussen hoe er bij bepaalde groepen opgetreden wordt. Hoe de ene groep zeg maar soort van alles kan doen en eigenlijk nauwelijks straffen of consequenties heeft. En de andere groep, en dan heb ik het dus over Kick-Out Zwarte Piet, de hele tijd de lul is.
Ja,
en
ja.
Dat daar ook debatten over worden gevoerd. Alsof er nog een soort alsof er niet partij getrokken wordt, zeg
ja,
maar.
Precies.
Alsof de politie bijvoorbeeld nog steeds zo onpartijdig is.
Precies,
terwijl dat
ja.
is niet zo.
Eerst even nog heel kort over de media. Hoe zij dan hierover berichten? Daar zie je dan dingen als conflict. Waarbij je dan eigenlijk het gevoel krijgt als lezer dat er dus van twee kanten een conflict situatie ontstaat. Wat dus niet het geval is. Het is een recht om daar te gaan demonstreren. Ik heb op Instagram een discussie met iemand gehad onder onze post van ga daar dan ook niet heen of zo. Kijk, als jij vindt dat die mensen dat raar is om daarvoor te demonstreren. Kijk, ik ben het daar niet mee eens, maar het is jouw recht om dat als mening te hebben. Maar het is een recht van Nederlanders dat je mag demonstreren. Dus ook als jij het er niet mee eens bent, is gewoon iets wat mag en kan en wat niet. Het is niet illegaal of zo wat deze mensen doen.
Nee.
Versus de extreme geweldpleging, racistische geweldpleging, die wel hartstikke illegaal is.
En als jij het
hoe
niet
ga je het nou opnemen voor de mensen die nou, ik oh,
want jij bent een discussie aangegaan, maar ik heb nog best wel wat berichtjes verwijderd van je moet ook niet naar Staphorst gaan en dit is toch gewoon van stap. En ik kan daar gewoon niet mee, want dit is hallo, die mensen, dit was een fucking vak voor ze gereserveerd waar ze gewoon zouden gaan staan.
En
dat
de politie wist het ver van tevoren. Ja. Ze hadden allerlei maatregelen kunnen nemen om te zorgen dat het veilig gebeurt.
Ja.
Oké, maar wat de media nu schrijven is conflict. Er werd ook gesproken over tegendemonstranten. Zo werden dus de terreurplegers dan genoemd. Dat werd in de krant, zag ik dat ergens voorbij komen. Maar ook Dylan Yeşilgöz, dat is de minister van Veiligheid en Justitie, die eerder heeft gezegd dat woke een bedreiging is voor Nederland.
Mm-hmm.
Ik heb er geen woorden voor.
Nee.
Die sprak ook over tegendemonstranten. Dat is niet aan de hand. Zo moet je ze ook niet neerzetten. Want het zijn dus terreurplegers die met illegale shit komen, die met fakkels en olie komen.
Ja, en die mensen dus heel erg bang maken en ook daadwerkelijk in gevaar brengen.
Precies. Het grondrecht op demonstreren wordt dus ingeperkt op deze manier. Al jarenlang zei ook Savannah Simons in de Tweede Kamer, politie ME geeft geweld ruim baan. En ze zei ook, Amnesty heeft ook al de noodklok geslagen over demonstratierecht in Nederland. Want zij maken zich zorgen omdat het recht onder druk staat. En vervolgens wil de politie zelf onderzoek doen.
Oh ja, lekker intern
goed
houden.
Idee.
Ja.
En daar heeft Savannah Simons ook op gereageerd. Van onderzoek. Er wordt gewoon al meer dan 10 jaar zien we dat antiracismeactivisten worden gehinderd. En dat er dan nu dus eerst weer van nee, eerst maar zien wat er in Staphorst nou precies is gebeurd. Ik bedoel,
het is toch ook gewoon
ik snap
duidelijk.
Los voor Staphorst dat daar wellicht een onderzoek voor opgestart moet worden. Wat overigens niet door de politie moet gebeuren, maar dat moet dan onafhankelijk gebeuren. Maar even los van Stap, dit is gewoon het zoveelste incident. Je had het onderzoek al jaren geleden moeten starten. Wat nog meer voor een onderzoek voor nu specifiek dit moment moet je dan hier weer doen om dan weer te kunnen afkeuren of zo. Weet je wel, wat heb je nog meer nodig? Hoeveel meer bewijs moet je hebben?
Ja, het is toch duidelijk wat hier gebeurt.
Het is gewoon een patroon van discriminatie, racisme, ook bij de politie. En wij hebben ook die documentaire laatst, alweer een tijdje geleden, besproken. De Blauwe Familie. Waar ook uitgebreid in werd gegaan over discriminatie bij de politie. Dat is soort van, dat weten we niet of zo. Dat is gewoon out in the open. Dat weten we met z'n allen. En dat wil niet zeggen dat elke individuele agent racistisch is. Want daar heeft Jessel Gus geloof ik ook weer wat over gezegd. Van en dan mijn mannen en vrouwen die jij dan zo nu voor als racisten. Zo iets in die zin heeft zij tegen Sylvana Simons gezegd. Wat natuurlijk niet. Het gaat om structureel institutioneel racisme. Dat is waar Sylvana Simons het over heeft. En niet over de individu aan zich.
Ja, en het is dus ook niet. De dingen die gebeuren zijn geen incidenten. Het staat niet los van elkaar. Het is allemaal in elkaar verweven. Het is gewoon. Ja, het is gewoon een shitshow. Ga die documentaire ook maar kijken als je het nog niet gezien hebt. De Blauwe Familie. Want daarin dat wordt ook allemaal weer zo pijnlijk duidelijk blootgesteld. Hoe dat in elkaar steekt. Dus, ja, ik weet niet. Een godspe.
Je kan doneren op nederlandwordtbeter.nl. Dat is dus gelinkt aan Kick Out Zwarte Piet. En dat geld kan dan bijvoorbeeld gaan naar juridische bijstand. Dus dat lijkt me gewoon heel erg zinvol als je iets kan missen, dat je daar een bedrag naar overmaakt.
Ja, en waarschijnlijk ook gewoon voor reparatie van auto's.
Ja, alles.
Dus als je wat kan missen, doe het.
Kijk juist, ja. Ja. Nou ja, oké. Nou, dat was één no. Dan hadden we ook nog, yet again, een grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer situatie. Het is goed om te weten, het gaat niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor mensen die er misschien een trigger op hebben. Ik kan me ook voorstellen dat je ook op grensoverschrijdend.
Het gaat regular niet even over grensoverschrijdend.
Ja, maar niet over. Dan weten mensen dat. Dan kunnen ze zelf niet kiezen of ze verder willen luisteren. Een paar afleveringen terug ging het hier over uitgever Mai Spijkers. Die op de werkvloer intimideerde, pesten, noem het allemaal maar op, schreeuwen. Daar had Ronique Balasch toen een goed stuk over geschreven. Vraag me echt af trouwens wat die man nu aan het doen is, die Mai Spijkers.
Ja, dat is toch gewoon allemaal overgewaaid.
Nog steeds gewoon de tiran aan het uithangen.
Ja, dat lijkt me ook. Nee, dat lijkt me ook. En ik bedoel, ik weet niet of die taken heeft moeten neerleggen of zoiets.
Ja, maar het is zijn eigen uitgeverij. Dus wie gaat dan zeggen dat hij taken moet?
Ja, precies.
Maar oké. En nu kwam de Volkskrant met een extreem uitgebreid artikel en onderzoek. Echt met meer dan 50 mensen. 50 mensen hebben ze gesproken over misstanden op de redactie van De Wereld Draait Door. Door presentator Matthijs van Nieuwkerk. Veel mensen, denk ik, niet onbekend.
Nee, zeker.
Niet onbekend. Leuke, goeie. Maar ook door eindredacteur Djoeke Winia. En dat artikel aan zich, of eigenlijk de situaties die daarin besproken worden, dat is gewoon al verschrikkelijk. Er was ook ontzettend veel uitval op de redactie. Dus mensen die gingen naar huis met burn-outs. Ze namen ontslag. Heel groot verloop was er op de redactie.
Omloop, toch?
Omloop.
Ja. Het werd ook in het stuk als de burn-out machine werd het genoemd.
Ja, en een voorbeeld van wat er dan gebeurde. Ik heb even een stukje eruit gehaald uit het artikel. Dat is een geluidsman die wordt op het matje geroepen door Matthijs van Nieuwkerk, omdat hij per ongeluk tijdens de live-uitzending een stukje audio laat horen van eerder van tijdens de repetities, als ik het goed heb begrepen. Nou, wat gebeurt er dan? Jij, schreeuwt de presentator volgens meerdere getuigen, jij had hier op je knieën moeten zitten en moeten zeggen sorry. Onthutst kijken mensen naar wat er gebeurt. Zeg sorry, meneer van Nieuwkerk, roept de presentator. Om hen heen is het doodstil.
Echt.
De vernedering.
Echt hoor.
Hoe durf je? En ja, nou, het is één groot verhaal van schreeuw, angst, onveilige omgeving, enorme werkdruk, noem het allemaal maar op. Gewoon één grote verschrikkelijkheid waarvan wij ook natuurlijk wel weten van ja, dat is de Wereld Draait Door is dan nu weer, wordt er nu weer uitgepikt. Mai Spijkers werd de laatste al uitgepikt.
Maar ja, je had de Voice. Ik bedoel, dat was.
Er zijn zoveel
grensoverschrijdend gedrag. Maar dus is op al die plekken. En volgens mij, dus ja, op al die plekken waar er een soort machtshiërarchie is, daar is dit, denk ik.
Ja,
en waar ik dus het meest. Want ik ben dan ik was dat artikel aan het lezen. En dan lees je hoe ontzettend belangrijk Matthijs van Nieuwkerk en iedereen
en de wereld
natuurlijk
draait door.
Gewoon de wereld draait door,
ja.
Zichzelf vindt en de wereld draait door vindt en zo. En dan lees je dus de hele tijd over, zeg maar, ook reacties of mensen daar op hoge plekken die dan zeggen van ja, maar het is ook de werkdruk. Sommige mensen kunnen dat niet aan. En dan dat
if you can't stand the heat,
ja,
Get out of the kitchen.
Ja, en ik zag het trouwens op Twitter. Want dit is mijn gevoel de hele tijd. En ik zag hem op Twitter ook zo goed samengevat. Waarom geldt, if you can't stand the heat, get out of the kitchen, niet gewoon voor die vent die aan het hoofd staat? Want blijkbaar kan Matthijs van Nieuwkerk
de druk niet aan. Wat begrijpelijk is, hè, als je de druk niet aan kan.
Ja,
maar gaat niet lopen botvieren op andere mensen.
Nee, maar en dan ben je dus duidelijk niet geschikt voor dit werk. Nee. Als je die redactie niet
blij houdt. En dan kan je nog zo goed zijn, maar het kan niet.
Maar dan ben je gewoon niet geschikt ervoor. Dan
nee, nou,
kan je
hetzelfde voor
niet.
My Spijkers. Die wordt ook de hele tijd, werd ook de hele tijd weer, of neergezet van, nou, maar dat is toch zo'n fantastische uitgever.
Maar sorry, hoe kan dat zo verheerlijkt worden als je gewoon kut bent?
Ja, ik weet het. Stond ook in het stuk, zwaarste moment van de dag is de repetitie. Elke middag om 5:00 gaat de redactie naar de studio. Aan tafel spelen redacteuren dan de gast die ze hebben voorbereid, terwijl Van Nieuwkerk hen interviewt. Collega's kijken met klamme handen mee, want nou ja, dit was dan een moment van, als je dan in de fout ging, dan was het niet leuk.
Nou, en guess who was on the first row?
Nidia van Voorthuizen. Ja, ik zal hier niet te veel in detail treden. Maar ik heb dus 4 jaar als barmeid gewerkt bij de studio van De Wereld Draait Door. En ik ben best wel vaak bij die opnames geweest. Want de bar was gewoon in de studio. Dus ik heb wel het een en ander daar wel gezien. Maar daarover meer.
Ja, daar gaan we in de bonusaflevering zo meteen even over
praten. Ik heb ook weer niet zoveel gezien. Maar ik heb wel, zeg maar, ik herkende wel dingen in dat stuk. En het gaat ook helemaal niet over mij verder. Dus we hoeven het er ook helemaal niet nu uitgebreid over te hebben. Maar het verbaasde me ook dus niks. Zoals veel mensen, denk ik wel, die ook maar enigszins deze man gezien hebben in actie.
Ik daarentegen wist echt van niks, maar het verbaast me alsnog niks.
Nee, precies. Wat dan? Wat nou? Daar heb je dus één, die situatie is natuurlijk al verschrikkelijk. Maar wat ik dan ook weer zo kut vind, is dat je dan nu allerlei BN'ers hebt die dan gaan zeggen, nou,
ik had nooit iets door.
Ik heb niks gemerkt. Nou, ik vraag me dan af, moet je dat dan zeggen?
Ja. Hou gewoon je mond.
Want natuurlijk had jij niks door. Want dat kan ik wel vast zeggen. Matthijs van Nieuwkerk heeft 2 gezichten. Het barmeisje, die weet hij niet. Die zal hij niet nooit herkennen op straat. Hij heeft geen idee, ook al sta je de beste man 4 jaar lang Fanta te serveren. Want je bent gewoon geen belangrijke speler.
Ja,
je bent een oninteressant type. Maar zodra er iemand binnenkomt lopen die wel een belangrijke persoon is, dan is het natuurlijk, hallo, leuk, gezellig. Ja, dat zo werken toch alle abusers? Of alle mensen die op dit soort twee gezichten hebben, is toch heel.
Dit is wat dit is.
Ja.
Dus ja, dan is het niet zo gek dat jij als gast, en zeker als je gast was die vaak aangeschoven heeft,
dan ben je toch gewoon
dat je het dan niet door hebt.
Ja. En dit is nou precies ook elke keer wat je weer terug hoort. Weet je, van ja, maar dat kan toch niet? Want of zij, zo'n leuk persoon, zo'n leuke, gezellige, vriendelijkerd. Ook die mensen kunnen nare mensen zijn. En geloof nou maar gewoon, als dat overal door 50 redacteuren wordt bevestigd, geloof het dan toch alsjeblieft.
Ja, want dit is niet gelul van 50 mensen.
Maar nog kwalijker dan eigenlijk is dan zo iemand als Hugo Borst, die dan dus bij de talkshow Rensen dan toch weer zoiets moet zeggen van, hé, maar als het allemaal zo erg was, waarom bleven die mensen daar dan werken?
Oh. Ja, wij hebben vanochtend de aflevering van de Mediameiden zitten luisteren ook over. Want een van hen heeft gewerkt bij De Wereld Draait Door. En daar, zeg maar, niet dat dit ook nog maar enige verantwoording nodig heeft. Maar daarin leggen ze ook uit waarom het dus ook best wel lastig is om zomaar weg te gaan.
Omdat tuurlijk, maar dat is altijd toch ook in een onveilige relatie waar geweld is. Altijd waar, wat is nou abuse in Nederlands?
Ja, geen idee.
Mishandeling, of het nou psychisch is of fysiek. Als er sprake is van mishandeling, van grensoverschrijdend gedrag, is het altijd moeilijk om daaruit te stappen. Dat zie je gewoon heel vaak. En ook in dit stuk, Janine Abbring kwam naar voren als eigenlijk een van de weinigen die echt zich heeft durven uitspreken en die gewoon heeft gezegd van, nou, dit pik ik niet. Ik ga er vandoor. Maar zij was echt maar een van de weinigen die dat heeft gekund, want dat is heel erg moeilijk. En het is dus niet dat jij een zwakke speler of whatever bent van, nou, blijkbaar voel je het toch wel leuk, want anders was je gebleven. Zo werkt het gewoon niet.
Nee, maar
en het is ook nog eens iemands werk, hè?
Ja,
dus
maar
even los van leuk of van een bepaald soort van drang voelen van, ik moet mezelf bewijzen, is het ook nog gewoon je inkomen.
Ja, en ja, precies. En het is dus, want dat werd ook uitgelegd in de podcast van de Mediameiden, het is daar echt een shitshow als het gaat over contracten.
Ja,
en zo. Omdat het allemaal van die korte contracten zijn. En je moet op bepaalde momenten vakantie nemen. En dat moet je dan, dan kan je niet weg. Want dan moet je dat weer afmaken. Of dan moet je weer. Het is gewoon niet goed geregeld. Dus het is eigenlijk ook even los van dat er een angstcultuur is. Het is ook een soort van de ideale omstandigheden om zo'n angstcultuur te creëren. Want mensen kunnen ook bijna niet weg.
Precies.
Ja. En daar moet en BNN, VARA en zo, daar moeten zulke omroepen ook gewoon oog voor hebben. Dat je als werknemer ook meer in je recht staat om iets te zeggen. In plaats van dat je gewoon bang bent voor alle gevolgen.
Ja, en het is ook nog iets dat je het niet altijd even goed kan overzien, denk ik.
Precies, als je er middenin zit.
Want ook, zeg maar, wat ik dan af en toe gezien heb qua woede-uitbarstingen, het is gewoon nooit in mij opgekomen. Ik was ook maar gewoon een barmeisje. Ik had niks met die redactie te maken. Maar het is ook nooit in mij opgekomen dat dus iets was wat niet oké was of zo. Want zo was het gewoon, snap je? Ja. En dan stond ik er wel best wel ver buiten. En ik schrok er ook wel van. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, dit is blijkbaar hoe het gaat in de televisiewereld. En dat is voor mij ook een reden geweest om niet verder te willen in de televisiewereld. Ik dacht van, nou, deze stress en paniek, dat...
You stayed out of the kitchen.
Liever, ja, ik blijf liever achter de bar. Ja, en nu precies. Lekker podcast te maken met Marilotte Hagen. Nou, ook wat ik ook echt kwalijk vond. Djoeke Wienia, dus lang eindredacteur geweest, hoofdredacteur. Die zei in het interview met Volkskrant: het stemt me droevig dat nu de indruk wordt gewerkt dat werken bij ons een nachtmerrie was. Als dat echt zo was, dan was De Wereld Daardoor nooit zo'n vrolijk succesvol programma geworden.
Wat een onzin.
En nu is het dan toch weer een beetje zo van, nou, het wordt toch weer een beetje zo gedaan. Van,
maar
het
was overdreven allemaal.
Want het was heus ook leuk. En dat wordt ook in dat artikel gezegd van een goede dag was de beste dag uit je leven. Een slechte dag was de hel, zeg maar. Ja. Zoiets staat in dat stuk. Ik denk ook herkenbaar toch voor mensen die in een relatie zitten met mishandeling. Van de ene keer word je opgehemeld en is het helemaal fantastisch en leuk en geweldig. En dan daarna is het allemaal verschrikkelijk. En dat is juist die afwisseling die er ook weer voor zorgt dat je dan toch misschien weer blijft. Want je denkt, ja, maar vandaag gaat het eigenlijk wel weer goed. Ja. En eigenlijk de hele week gaat het wel goed.
Je wordt gewoon gemanipuleerd waar je bij staat eigenlijk.
Nou.
Echt kutsig.
En Frans Kleine, de VARA-directeur destijds, die daar heus wel van wist. Ze had het moeten zeggen. Zo iets wat hij dan nu de hele tijd zegt. Die heeft natuurlijk ook gewoon...
Even oogjes
niks
toe.
Gedaan om het te fixen. Want ja, het was zo'n sterk kind, hè, die Matthijs. En dat hele programma was zo fantastisch en zo geweldig.
Oké, maar het was ook gewoon maar De Wereld Draait Door, mensen. Zo, ik vind dat zo bizar.
Ja, maar binnen televisiewereld...
Ik snap het, maar ik denk de hele tijd, bij God... Ja, het was gewoon De Wereld Draait Door.
Het was
de televisie draait door.
Hetzelfde.
Uitstekelbaars. Ga toch wat?
Heb je dat filmpje van Henry van Loon gezien?
Nee.
Henry van Loon is een cabaretier die een aantal jaar echt alweer lang geleden in 3 minuten De Wereld Draait Door deed op het podium. En dan ging hij zo, ik ben De Wereld Draait Door. Dan ging hij zo precies dat doen. En deed hij ook zo Nico Dijkshoorn, die dan altijd zo met die stem dat ging doen. En dat is gewoon heel grappig hoe hij in 3 minuten, want dat was het natuurlijk ook. Dan krijg je nu 1 minuut om je muziek te spelen. Ja, leuk is het. Dit is nu op dit moment een fantastische band. Morgen is weer een andere meest fantastische band. Zo ging het altijd.
Ja, gewoon precies.
Hetzelfde riedeltje.
Maar kan je afvragen of dat goede tv is? Hè?
Als je gewoon kijk naar de kijkcijfers.
Ja,
het werkte. Okay. Het werkte. En het was alsnog niet fantastisch misschien. Maar goed. Moet ik er verder nog over zeggen? We gaan de volgende. Wie gaat de volgende zijn? De bingo start vandaag. Zet allemaal je kansen in.
Zullen we dat doen in plaats van een poeltje wie er gaat winnen met het WK?
Dat is toch verschrikkelijk.
Ja, vreselijk.
Maar wat gaat er nou echt veranderen? Wat gaat er nou echt gebeuren? Ik vraag me af. En ik vraag me ook af... Je hebt natuurlijk nu die andere talkshows die er dan nu ook aandacht aan besteden. Hoe daar de werksfeer dan is.
Ja,
kijk, De Wereld Draait Door is een soort van next level geweest. Maar binnen de mediawereld, met live televisie, ik denk dat er wel vaker dit soort
absoluut
narigheid is.
Die zijn er nu ook.
Dat denk ik ook.
Ja, ik hoop eigenlijk gewoon dat mensen zich gesterkt voelen om ook... gesterkt voelen dat het wel dus nu, in ieder geval nu dan, serieus genomen wordt. Of in ieder geval dat, weet je wel, Volkskrant heeft er wel pagina, 6 tot 13 of zo aan gewijd.
En dat je er gesteund voelt van, ik ben dus niet de enige die het zo ervaart of die dus niet weg kon gaan. Of zeg maar dat je gewoon weet van, het zijn patronen. En dat je dus
als je een burn-out hebt of als je eraan onderdoor gaat, dat het niet is. Het is niet jouw schuld. Het is ook niet omdat je zwak bent of niet goed bent in je werk. Het is gewoon, het is allemaal manipulatie. Het is allemaal van bovenaf. Allemaal...
Doe me ook heel erg denken aan The Devil Wears Prada.
Ja, daar word je ook zo gewoon film? Zo inge...
Dat ging dan over Vogue en over een assistent van Anna Wintour.
Dat was ook zo'n spel
precies
van afstoten
hetzelfde verhaal
en
eigenlijk.
Terughalen en ophemelen.
Niet eens echt ophemelen, maar gewoon altijd 24/7 voor de baas klaar moeten staan. En de druk enorm en altijd niet goed genoeg.
Als zij dan een compliment kreeg...
Ja, dan was ze helemaal blij. Ja, dat lees je bij die, of dat hoor je bij die redacteuren van je. Want dan was het zo van, je hebt de Wereld Daardoor DNA. En dan was het zo van, oh my god, yes.
Ja, ja, ja. Ja, dan heb je een Dan was je ook helemaal blij natuurlijk. Als je dat hebt, ja, ja, ik snap het.
Wat ook begrijpelijk dus is in zo'n cultuur waarin het helemaal opgehemeld wordt. Terwijl dat door Matthijs van Nieuwkerk. Dan ben je ook blij als je dat compliment. Dat snap ik ook.
Nee, ja, ik ook. Ik bedoel, ik snap ook gewoon heel erg het gevoel van als je samen en je hebt zulke hoge kijkcijfers. En Matthijs van Nieuwkerk roept het de hele tijd, noemt het de hele tijd de Champions League.
Ja, dat
en
ook, hè?
Ik zei dus tegen Cato, oké, maar we hebben het hier ook gewoon over een talkshow. En dan heb je Matthijs van Nieuwkerk die het dan heeft over de Champions League. Ik bedoel, hè? En dan zeg ik het zo, ja, maar oké, Champions League is ook maar gewoon voetbal.
Ja.
En toen dacht ik, ja. Ja, wat doet het er ook allemaal eigenlijk toe? Wat lopen we nou met z'n allen eigenlijk te heuwen over voetbal en over tv? Gaat gewoon iets leuks doen.
Ja, ik denk ook als je al die jaren elke dag het programma maakt. Ja, er zal natuurlijk een aflevering zijn die niet eruit springt. Die niet het meest spraakmakend is. Die misschien wat minder kijkers. Ja, ja. Wij kunnen ook niet altijd een fantastische podcast neerzetten.
Ja, ja, gelukkig
zijn we gewoon oké mee.
Gelukkig zetten we op dit moment wel een geweldige aflevering neer.
Melissa, onze stagiair, die knikt ook van, jawel, dat doen jullie wel.
Elke keer.
Precies de support waarvoor zij hier aan tafel
staan. Ah, nou ja,
oké, zullen we dan nog even door? Want we hadden ook nog een kleine WK. Nou ja, de hele WK-situatie.
Kleine WK, ja, maar
het was meer dat ik bedoelde van, we hebben het WK vorige keer al besproken en de verschrikking. Ja. Maar er was nog een soort van, ja,
ik wil het toch graag nog heel eventjes over hebben. WK, ik ga er gewoon heel bad op. En al het nieuws slurp ik echt op als een spons.
Echt?
Ja, toch wel.
Als je al dat nieuws gaat zitten lezen, zit je alsnog mee te doen.
Ja, oké. Maar je leest gewoon heel erg vaak op NOS.
Je leest niet tegen wie speelt. En,
nee, dat boeit me niks. Dat, alleen, dat klik ik niet eens aan.
Okay, gelukkig.
Maar goed, weten we nog de One Love banden die de KNVB in het leven heeft geroepen? Jawel, hè?
Si.
Ja, oké, heel even. Op de site van KNVB staat het volgende. One Love is de campagne van het voetbal voor verbinding en dus tegen elke vorm van discriminatie. Dit initiatief is in 2020 in Nederland ontstaan en sinds september 2022 spelen ook de aanvoerders van de nationale teams van Noorwegen, Zweden, Denemarken, Engeland, Wales, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en uiteraard Nederland.
Handjes in de lucht als je niet precies wist dat Engeland en Wales twee losse landen zijn. Oeps.
Okay,
ik weet het nu een tijdje wel.
Is één persoon hier, oké.
Ik weet het al een tijdje, maar ik wil even voor naar de mensen toe die thuis misschien
dachten. Dat ook gewoon normaal is.
It's okay. Het is oké als je niet altijd alles weet.
Ja. Met de spelen ze Nederland met de One Love aanvoerdersband. De
dit
laatste
wist ik
acht
ook niet trouwens. Dat het Nederlandse initiatief is geweest. Met die rare kleuren.
Dat heb ik vandaag geleerd. Ja. Die laatste acht doen dit ook als ze op het WK uitkomen.
Maak daar maar van. Deden.
Ja, deden dat. Nou, en het idee is dus dat de aanvoerders van de verschillende landen spelen met de band om hun arm. En op die band staat dan een hartje in een soort van regenboog. En het is niet eens een echte regenboog. En dat is dan een statement tegen alle vormen van discriminatie. Maar ik denk dat het toch wel het meest wordt gezien als een steunbetuiging aan de LHBTQIA+ gemeenschap. En we hebben in onze crossover met Botte en Ipe van de Eeuw van de Amateur het hier ook al even over gehad. Omdat in oktober de aanvoerder van Feyenoord niet met die band wilde spelen uit persoonlijke overweging en zo. Maar nu is het dus weer hommeles. Want de FIFA, de organisatie achter het WK, heeft dus de
die fantastische, lieve, vriendelijke schatten van de
schatten
FIFA,
die zich helemaal niet laten omkopen, die hebben de One Love banden dus verboden nu.
En, nou, nee.
Nou, je mag er wel mee spelen, maar dan krijgt de aanvoerder krijgt een gele kaart. En
ja,
dus het is
degene
eigenlijk
die hem draagt krijgt een gele kaart, dat is
ja,
de aanvoerder.
Dat is de aanvoerder. En dan is de reactie van de KNVB: wij staan voor de One Love boodschap en blijven die uitdragen, maar onze eerste prioriteit op het WK is de wedstrijden winnen. Dan wil je niet dat de aanvoerder de wedstrijd begint met het krijgen van een gele kaart. Daarom hebben wij met pijn in ons hart als UEFA werkgroep, als KNVB en als team moeten besluiten om af te zien van ons plan.
Ja.
En ik vind dat gewoon zo. Hoe vet zou het zijn als ze gewoon zouden zeggen: scheid, we doen het. Ja. We doen het.
Nou ja, en ik heb daar ook eventjes. Kijk, wij als toch enigszins buitenstaanders van het voetbal, hè?
Ja,
zo zou je ons
absoluut
kunnen zien. Kijk,
absoluut.
Ik vind voetbal leuk, hè? Het is niet dat ik het haat of zo. Ik ben gewoon soms heel erg invested en soms ook heel erg niet.
Ik kijk ook echt oprecht graag het WK.
Dus ik kan me voorstellen dat je van ons het allemaal niet aanneemt. Nee. Maar Jordi Amali, the one and only van de podcast Hekkensluiters en Neutrale Kijkers, wat helaas niet meer bestaat. Dat was een van mijn lievelingspodcasts. Die tweeten het volgende erover. En deze man weet veel van voetbal, hè? Deze man is een soort analist. Die zit op allemaal interessante plekken. En hij doet maar over voetbal. Hij weet alles. Hij zegt: laptop open. gele kaartenanalyse maken van je 26 spelers. Elke wedstrijd een andere aanvoerder op basis van risico. Beetje creatief zijn, KNVB, in plaats van zwichten voor zo'n zielige straf. En dan denk ik, kijk, Jordi. Jordi
het.
Is iemand, hij houdt van voetbal. Zijn hart ligt bij het voetbal. Hij weet waar hij het over heeft. Kijk, als dat wij het zeggen, je doet gewoon die band om. Ja. Je pakt gewoon die kaart. Is misschien te makkelijk gezegd.
Absoluut.
Maar deze man weet waar hij het over heeft. Ja. Dus ik denk, als Jordi het zegt, KNVB, doe het dan ook.
Ja, please, KNVB.
Ja.
Ja, en de KNVB had dus eerder laten weten dat een geldboete zouden ze wel accepteren voor het dragen van de One Love armband.
Ja.
Maar dat de FIFA ons op het veld wil straffen, ja, maar is dat nog nooit vertoond.
Is natuurlijk ook een ontzettend nare straf.
Het is ook kut.
Ja.
Maar ik word er gewoon helemaal van, wat is die hele One Love actie nog waard als je de hele tijd, als dit de hele tijd aan de hand is?
Ja.
Ik bedoel, dan moet je ook eventjes doorpakken.
Ja, ja.
Maar goed,
ik weet het.
Maakt niet uit. Oké, okay. Anyway.
Maakt niet uit.
Maakt niet uit. En dan is het dus ook nog zo dat het nationale team van België heeft kledingvoorschriften van de FIFA gekregen. Namelijk het volgende. De Belgen moeten hun uitshirt aanpassen en mogen hun opwarmshirt niet dragen. Want aan de binnenkant van het uitshirt...
Aan de binnenkant
van het uitshirt staat ter hoogte van de nek het woord love afgebeeld. En dat moet van de FIFA worden afgeplakt. Want mensen zullen maar eens iets met liefde doen. En ook het speciale opwarmshirt van de Belgen, voorzien van de regenboogkleuren, is door de FIFA verboden.
Het is toch godgeklaag, mensen.
En ik weet niet, kijk, ik
de
bedoel...
De FIFA, oké, okay, als er
kut.
Iemand een speciaal plekje in de hel krijgt...
Is het de
op
FIFA.
Dit moment, dan is het de FIFA.
Ja, echt hoor. Oh. En je hoort dus ook continu bericht van mensen die met regenboogshirts of gekleurde hoedjes of zo niet naar binnen mogen in die stadions. Ja, nou ja, ik weet niet. Het is geen FIFA, kutclub, Qatar, kutland, Nederland en de KNVB. Zo, oh, nou, ook oh, kut. Alles is kut.
Maar niet Jordi.
Nee, dat is hartstikke goede analyse waar ik het helemaal mee eens ben. Ja. Ik weet niks. Ja. Oké, okay, en dan als laatste. God, we zijn echt al 35 minuten met allemaal vreselijke dingen bezig. En ik ga het ook echt niet afsluiten met iets vrolijks.
Uiteindelijk wel, Marilotte. Maar je doet nog een no. Dat is wat je probeert
te zeggen.
Ik doe
nog een no. Ja, ik kan deze niet negeren. Het moet even benoemd worden. Ik weet ook niet wat ik erover moet zeggen. Behalve dat het fucking verschrikkelijk is. En ja, toch eventjes een trigger warning. Want transfobie, dodelijk geweld.
Ja, LHBTI haat ook.
Ja, absoluut. Ja. Vorig weekend vond er in de queer nachtclub Club Q in Colorado Springs in Amerika een schietpartij plaats. Een man van 22...
In de VS heb ik laatst geleerd. Sorry, we kregen daar heel goede mail van iemand over.
Oh, niet Amerika.
Jullie zeggen heel vaak Amerika. Wat Amerika? Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Jullie bedoelen de VS.
Oké. Okay.
Dus daarom zeg ik het
even opnieuw. Vorig weekend vond er in een queer nachtclub in Club Q in Colorado Springs in de VS... een schietpartij plaats. En een man van 22 kwam de club binnen met een wapen en begon te schieten. En hij doodde 5 mensen. 25 mensen raakten gewond, van wie 7 ernstig. En omstanders wisten de schutter te overmeesteren. Een van hen pakte een pistool af van de dader en ging op hem zitten en hield hem in bedwang tot de politie arriveerde. En dit gebeurde allemaal op de vroege ochtend van fucking Trans Remembrance Day. Ja. Dat is op 20 november. Het was in de nacht van zaterdag 19 november op zondag 20 november. 2 van de slachtoffers waren trans. En er was in de club op dat moment een dragshow gaande. Volgens mij ook ter ere van Trans Remembrance Day. En op deze dag wordt, zeg maar, deze dag is in het leven geroepen om stil te staan bij de honderden mensen die vermoord zijn vanwege transfobie.
Ja.
En er wordt aandacht gevraagd voor het geweld tegen de trans community.
Ja.
En dan gebeurt dit dus. En ik was net aan het googelen ook over deze gebeurtenis en over de schutter en over de slachtoffers. Maar ik vind het gewoon allemaal zo fucking verdrietig en kut. Weet niet eens wat ik ermee moet.
Ja, ik heb er ook geen woorden voor. Dat is het. Het is gewoon verschrikkelijk. En ja, weet je wel, het is ook de kranten in de VS, New York Times en zo, die staan ook vol met trans haatstukken. Hè? En daar heb je ook de TERFs en dat houdt het ook allemaal lekker in stand. Dus weet je wel, die hebben er ook echt wel een rol in. En die komen dan nu met voorpagina's van, oh erg, is het natuurlijk ook verschrikkelijk. Maar neem je fucking verantwoordelijkheid.
Ja, en ook als het gaat over die wapenwetten. En dan wel de hele tijd zo van, ja, voorwapens.
Ook,
maar
tuurlijk,
bedoel,
ja.
Iemand loopt zomaar met een wapen.
Ook niet de eerste keer. Dansen.
Nee, ik weet het. Maar het is gewoon dat en fucking kut.
Toch nog een yes proberen?
Ja. Oké, okay. Nou, wel echt iets leuks. Een kleine yes tussen al het no-geweld. Vanaf begin volgend jaar gaat de gemeente Nijmegen als eerste gemeente van ons land met terugwerkende kracht de kosten vergoeden die te maken hebben met de administratieve wijziging van de geslachtsregistratie. Dus daarbij kun je dan denken als, aan kosten die je als transgender persoon maakt voor het aanpassen van bijvoorbeeld je rijbewijs. Als je je paspoort of je ID-kaart. Maar ja. ook de kosten die je maakt voor een deskundige verklaring.
Oh, wauw, wat goed.
Ja. Want dat is op dit moment nog altijd nodig.
En dat loopt in de honderden euro's, geloof ik, toch?
Ja, dat is
soort aanpassingen
precies.
En dingen.
Ja, en allemaal alles bij elkaar opgeteld. En ja, ik bedoel, hier staat een rijbewijs, paspoort, ID-kaart. Maar ik denk dat er echt nog van alles kan zijn.
Nou, sowieso weet je wat een ID-kaart en een paspoort er zo kost.
Echt
ik heb dat dus ook
duur.
Vroeger heel lang niet gehad, hè, omdat het gewoon te duur was voor
ja,
mijn ouders.
Ja, precies. Ja, dat... Nou.
En op een gegeven moment moest je vanaf je 14e, geloof ik, verplicht dat bij je dragen.
Dan moet je gewoon
denken
echt...
mensen ook niet aan, hè, die dat soort regels bedenken.
Nee, die denken, ach, dat kan wel. Maar dat
ja.
is echt
ik snap ook wel dat dingen geld
duur.
Kosten. Maar ja, voor sommige mensen is dat gewoon echt fucking veel geld.
Maar zeker als transpersoon en je wil je je voornaam of je geslachtsregistratie laten wijzigen...
Ja.
Dan moet je dat allemaal laten doen, zodat je je zo comfortabel mogelijk voelt met al je bewijzen en dingen en zo.
Ja.
En dat wordt gewoon heel erg duur.
Ja.
Dus ik vind dat erg leuk. En het kan met terugwerkende kracht. Dus ook als je kosten hebt gemaakt
goed.
In 2022, kun je er alsnog mee.
Maar ook 2021 of weet je, of ga ik nu
er stond
stellen?
Nu alleen 2022.
Oh, oké, ja.
Dus dat weet ik zeker. 2021 weet ik niet zeker. Kijk, ik dacht ook nog heel eventjes koekeloeren hoe het staat met het debat rondom de transgenderwet. Want dat was natuurlijk eind september zo dat er weer debatten over waren in de Tweede Kamer. Volgens mij zijn de ontwikkelingen van 28 september, toen was er een debat. Dat is nog altijd de laatste stand van zaken. Dus volgens mij is er nog geen definitieve beslissing. Dat betekent dat je dus nog steeds je deskundige verklaring nodig hebt.
Mm-hmm.
Ik hoop dat dat dus wel echt snel afgeschaft wordt. En dat mensen gewoon zelf kunnen zeggen, hey, luister... Dit moet anders. En in de nieuwe wet zouden jongeren ook onder de 16 jaar ook hun geslachtsregistratie kunnen laten wijzigen. Dus het zijn gewoon allemaal goede dingen en ik hoop dat die erdoor komt. We zijn er nog niet. Dus dat is iets wat hopelijk komt. Maar dit is wel een yes, want de gemeente Nijmegen doet lekker mee. En ze noemen zichzelf ook een regenbooggemeente, wat ik ook leuk vind. En ze zeggen erover met het vergoeden van de kosten die trans mensen maken om hun geslachtsregistratie te wijzigen... hoopt de gemeente Nijmegen een bijdrage te leveren om een geslachtsregistratie die past bij hoe iemand zich voelt, laagdrempelig en toegankelijk te maken.
Nice. Zo Nijmegen.
Wel even, de gemeenteraad moet nog een beslissing hierover nemen. Maar als ik de berichten zo lees, dan is er geen reden om aan te nemen dat dit niet gaat lukken. Want vorig jaar vroeg een meerderheid van de gemeenteraad om zo'n kostenvergoeding. Dus echt leuk. Lekker bezig, Nijmegen.
Dat is een leuke yes.
Ja.
Mag ik even jullie aandacht voor onze sponsor? De dansvoorstelling Primissie van Alida Dors door Theater Rotterdam.
Niet? Wanneer heb jij voor het laatst een dansvoorstelling gezien?
Ja, ik zat erover na te denken. Ik denk dat dat nu 2 jaar geleden is of zo. En dat was dus van een vriendin van mij die gewoon bij een soort amateurgezelschap zat. En dan kwamen er allemaal verschillende groepen die allemaal verschillende dans deden. En ik vond het echt fantastisch. En ik heb ook eerder een keer een voorstelling op de parade gezien die ik ook mega indrukwekkend vond. Maar toch zit dans niet altijd op mijn radar.
Mm.
Toen zag ik de behind the scenes van Primissie. En toen dacht ik 1 van, oké, waarom ga ik nou niet vaker naar dans? Want eigenlijk, als ik terugdenk, vind ik het altijd super vet. Maar 2, wanneer gaan we?
Allemaal hele goede vragen.
Ja, ja bedankt.
Het ziet er echt geweldig uit. Even voor de mensen thuis eerst. Theater Rotterdam maakt elk jaar meerdere producties. En leidt de nieuwste generatie makers op. Onder leiding van artistieke directeur Alida Dors. En zij is zelf ook maker en choreograaf.
Ja, en ze presenteert dus nu haar nieuwste voorstelling Primissie. Een dansvoorstelling die je door het hele land kunt zien.
En even over die voorstelling. Begeleid door 4 muzikanten worden er verschillende dansvormen. Zoals hip-hop, folk en crump. Door elkaar verweven.
Ja, Primissie staat voor toestemming. Is Surinaams voor toestemming. Toestemming geven, krijgen, hebben. En in de voorstelling heeft Alida Dors dat thema Primissie gekoppeld aan het thema zelfliefde. En samen met de 7 performers, die allemaal een eigen vrouwelijke energie hebben, is ze op onderzoek gegaan naar zelfliefde. En daar hebben ze dus uiteindelijk met z'n allen de voorstelling over gemaakt.
En ik vond het dus echt heel erg leuk om die video te kijken, die behind the scenes video. Want daarin zie je ook Alida Dors die vertelt van nou, hoe is die voorstelling dan tot stand gekomen. En dan zegt ze dat haar manier van werken, dat begint bij haar eigen ervaringen, bij zichzelf. En dat ze van daaruit op zoek gaat naar grotere universele thema's. En dan gaat ze ook gesprekken aan met haar crew en zo. Ja. En dat vond ik heel leuk, want ja, dat is hoe wij zelf natuurlijk ook werken.
Ja, is herkenbaar, ja, inderdaad.
Zo herkenbaar. Ja. En dan gewoon ja, beginnen vanuit eigen ervaringen, klein beginnen en het dan groter maken. En dan hopelijk dus met je werk mensen raken. Dus ik heb zin.
Ik ook.
Ja.
Ook naar Primicie? Ga naar tr.nl/Primicie voor meer info en tickets.
Of check even de link in de beschrijving van deze podcast. En dan heb ik nog één leuke Yes, boekentip. Namelijk het boek Hier zijn wij. Dove gemeenschap in Nederland. Geschreven door Bea Bouwmeester en Linde Terpstra. Ja, en wij komen op dit moment van opnemen vers uit Groningen. We hebben daar een show gespeeld en dat was amazing.
Met NGT-talk.
Ja, want we hebben nu al een paar shows gespeeld met onze schrijftalk. Rosalinde Mooiman, zij verzorgt dan de boventiteling. Wat bijvoorbeeld heel fijn kan zijn als je slechthorend bent of gewoon een woord hier en daar niet verstaat of zo.
Of als je op latere leeftijd doof bent geworden, ja, en geen NGT beheerst.
Nee, dus dan kan je gewoon meelezen.
Nederlandse gebarentaal NGT. Voor de mensen die heel denken, goed. Waar heb je het over?
Ja, 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 sorry. Ja, ja. En gisteren speelden we voor het eerst naast de schrijftolk ook met een tolk Nederlandse gebarentaal. Dus een NGT-tolk. Davy Latuparisa. En dat was, ik vond dat echt leuk. Zij stond gewoon naast ons op het podium.
Haar
werk te doen. Ja. En toen zijn we ook, want ja, we dachten, we zijn nu toch in Groningen. En Nydia, jij had een tweet gezien.
Ja, het kwam gewoon heel mooi samen. Oké, even kort samengevat. Lisa Hinderks is een activist, feminist. En zij is doof en zij schrijft daar ook regelmatig over. En ik had contact met haar gezocht om haar voor een aflevering te vragen. Dus ja, die hebben we ook gepland. En toen zat ik gisteren gewoon een beetje zo op Twitter. En toen zag ik dat zij dus geretweet had dat boek waar we het dus nu over hebben, Hier zijn wij, dat uitkomt. En in Groningen heb je best wel een grote dove gemeenschap. En toen zag ik dus van je kan het boek kopen in Groningen. In een winkel, in Luhu. Dat is een koffiespeciaalzaak die gerund wordt door dove mensen.
Maar ook en echt vanaf vandaag of zo, toch?
Vanaf gisteren lag het boek daar. En wij gingen dus ook gisteren naar Groningen toe. Toen dacht ik van nou, dit komt gewoon zo mooi samen. Dan gaan we meteen dat boek halen. En de treinreis van Amsterdam naar Groningen, die is behoorlijk lang. Dus ik heb het hele boek meteen in de trein kunnen lezen. En het gaat dus over de dove gemeenschap. En ik denk voor mensen die dus zelf niet doof zijn, dat het heel leerzaam is. Maar het is ook gewoon een leuk boek. Het is niet alleen maar een soort suffe, saaie, droog materiaal of zo. Echt helemaal niet. Je leert er veel van over de dove gemeenschap. Het is gewoon echt een eigen cultuur, dove cultuur. En ik denk dat heel veel niet-doven het gewoon dat niet weten.
Nee, precies.
En ik wist er zelf ook maar heel weinig van.
Nu weet je veel.
Nu weet ik veel, inderdaad.
Wie zijn bijvoorbeeld de mensen die spijt hebben dat ze NGT hebben geleerd?
Niemand.
Nee.
Er staat een heel grappige lijst in het boek. Mensen die spijt hebben dat ze ooit NGT hebben geleerd. En dan is het zo'n lege pagina. Ja. Ik vond het een heerlijke grap.
Ik vond het ook leuk. Er zit gewoon best wel veel
humor in.
Er zit
ook humor in, inderdaad. Ja. En weet je, de wereld is fucking ontoegankelijk als je doof of slechthorend bent. En dat moet gewoon heel anders en beter. En
ik vond het bijvoorbeeld,
dit boek is gewoon een heel goede aanzet. Van lees dat nou eens. Al helemaal als je met dove mensen natuurlijk werkt, bijvoorbeeld.
Ja, precies.
En er is zoveel uitsluiting.
En het is, maar ik vind het ook, want NGT wordt nog steeds niet erkend als echte taal, toch?
Wel. Sinds vorig jaar.
Oh, wel.
Ja, maar dat vind ik dus bizar. Dat het dus pas sinds vorig jaar. Kijk, Nederland heeft 3 officiële talen. Ja. Sinds vorig jaar. Namelijk Nederlands, Fries en Nederlandse gebarentaal. En Nederlandse gebarentaal is dus heel lang niet erkend als een echte taal. Terwijl het dus volledig eigen grammatica heeft. Het is gewoon een taal aan zich met eigen structuren. En het is echt niet zo van, oh, dat doe ik eventjes of zo. Het is gewoon een taal, zoals any other taal. En het is dus pas sinds vorig jaar erkend. En ik heb dus ook geleerd in het boek dat het heel lang in Nederland nog zo geweest is. Niet alleen in Nederland trouwens, wereldwijd of Europees geloof ik. Dat het dus niet toegestaan was om gebaren te gebruiken in de les. Dus dat je als doof kind letterlijk met een liniaal een klap op je handen kreeg als je gebaren probeerde te gebruiken. Want dat was dan op een of ander congres was dat dan bedacht. Dat dove mensen moesten spreken. En als je doof bent, schijnt het heel moeilijk te zijn om te leren spreken. En dan kregen die kinderen dus les in bijvoorbeeld wat is de hoofdstad van Spanje. Dan moet je 1 weten wat de hoofdstad van Spanje is. 2, je moet het ook nog uitspreken. Dus eigenlijk ben je altijd op 2 niveaus dingen aan het leren. Wat dus heel moeilijk is. En iets wat je helemaal niet moet vragen van mensen. Want er is gewoon een hele goede oplossing. Namelijk een eigen communicatie die gewoon helemaal staat en werkt. En maar dat is heel erg gedacht vanuit het horende.
Ja, maar het is
want je,
dus,
moet zoals wij het doen, moet jij het ook
maar
doen.
Het is dus eigenlijk een soort het opdringen van zeg maar van hoe jij het doet. Namelijk jij spreekt en jij hoort. En dat moeten andere mensen ook doen. Een soort van superieur. Dit is hoe jij het ook gaat doen.
Nou ja, wij laten we er niet heel veel, weet je wel.
We gaan hier in ieder geval.
Lisa gaat hier alles over
aflevering. Ja, en je kan. Maar het boek is dus echt een aanrader. Hier zijn wij Doofgemeenschap in Nederland door Bea Bouwmeester en Linde Terpstra. Je kunt het in Nederland op 2 plekken fysiek kopen. Bij Lou in Groningen en in Rotterdam bij de Swedoro Gebarenshoppie.
Ja,
leuk. En online via gebarencentrum.nl. Maar we zetten eventjes een linkje in de show notes. Ja, en gewoon een hele leuke, laagdrempelige kennismaking over dove mensen. Bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in die bijzondere en trotse gemeenschap. Hartstikke leuk.
Ja. Dit was aflevering 110. De show notes vind je op damnmoney.nl/aflevering-110.
Bedankt team! Daniel van der Poppen voor de edit, Lucas de Gier voor de jingles, Liesbeth Smit voor de website, Melissa van der Zanden, stagiair en Amberscript, software die het transcriberen voor ons een stuk makkelijker maakt.
Weet je wat pas echt het transcript makkelijk maakt voor ons? De menselijke transcripters. Ja. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara en Joan. Oh my god.
I know. Ik heb
dit wordt een soort running gag.
Yeah.
Johan, waarom? Johan,
waarom
Joan,
heb je ons
app
niet?
Ons toch alsjeblieft.
Ja, help, ja. Verlos ons uit ons lijden.
Wat gebeurt daar de hele tijd aan het eind van die aflevering? Ja, oké. Okay. Nou,
Johan, Joan. Dank
we
je
love
wel.
You.
We love you.
We love you all.
Wij kletsen nog even door, want Nidia gaat vertellen over haar tijd aan de bar bij de Wereld Draait Door. En we hebben wat
smeuïge. Wel mee hoor.
Haar tijd bij de bar. En we hebben ook wat smeuïge theaterverhalen.
Nou, dat hebben we. En absoluut. Ik noem een scheet.
Ja, absoluut.
En ziek worden noem ik ook. Ja. Als spoiler.
En een onderbroek.
Warmtemakertje naar de mensen toe. Dat doen we in Je Doet Het Er Maar Mee.
Ja, de podcast, a.k.a. de bonus podcast die we maken. En die kun je luisteren via petjeaf.com/damharnie. Vanaf een eurotje per maand
heb je toegang.
Ja.
En als je nou heel snel luistert, hoef je maar 1 keer 1 euro te betalen. Dan ras je al die 60 afleveringen. Ik weet niet hoeveel het zijn. Die
en dan ben je er.
En dan ben je er gewoon.
Of niet, hè? Hou je hand gewoon stevig op de knip. Mag ook.
Zelf weten. Hey, psst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.